Het is 7:15 geweest. Goedenavond, allemaal hartelijk welkom. Fijn u allemaal weer te zien op onze inmiddels gebruikelijke bezinningsavond halverwege de voorbereidingsweek voor het Heilig Avondmaal. Ik heb nog een mededeling te doen dat betreft een bijeenkomst die ook een min of meer gebruikelijke karakter heeft. Dat is de bijeenkomst op zondagavond in de bovenzaal. Die zal dit keer door omstandigheden komen te vervallen. Dan weet u dat vast. Kunt u er rekening mee houden als u van plan was om te komen. Vanavond willen we ons nader bezinnen op het vieren van het sacrament. En ik stel voor dat wij eerst gaan zingen uit het eerste vers van Psalm 42. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. 42, het eerste vers. Samen bidden. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, u die in Christus een verzoend vader bent van zondaren. We komen midden in deze week tot u en geef dat datgene wat we net zongen de vertolking mag zijn van ons hart. God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen? Dat het verlangen was wat ons hier bracht in deze bezinningsbijeenkomst. Dat ons uitzien is naar de aanstaande zondag. Allereerst om onder het woord te zijn. Dat eerste middel dat u behaagt om te gebruiken. Opdat wij uw genade leren kennen. Maar ook om getuige te zijn van de viering van het sacrament. Dat u daarbij geeft om dat geloof dat u zelf werkt te versterken en te onderhouden. Heere, als dat in ons leven een plaats kreeg, dan is er verlangen naar gemeenschap. dan is het ontvangen van de weldaden niet genoeg, maar dan gaat het om uzelf, om u, Vader, Zoon en Heilige Geest. En Heere, we bidden of u ons daarin wilt leiden. We zijn met velen samengekomen en dan is het vanavond geen tweede voorbereidingsdienst, maar we bidden wel of u wat in de voorbereiding klonk wilt toepassen en uitwerken. Wat we over de omheining en over de poort gehoord hebben. Dat Christus onze enige toevlucht mag zijn of worden. Die enige toegang tot u de Vader. En dat we van al het andere leren afzien. Maar Heere, vanavond mogen we ons wel nader bezinnen. Want hoe zullen we dan gaan als we Christus mogen kennen, als we het geloof beoefenen, als wij verlangen om te naderen, hoe zullen we naderen? Ook tot die heilige dis van het verbond. Geef ons onderwijs, Heere. Geef ons stof tot nadenken en wees zelf met uw geest in ons midden. En geef, als we geen avondmaalganger zijn, er misschien wel sterk naar uitzien, dat die werkzaamheden aan uw genadetroon door u bekroond worden met licht van boven. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, opdat ik op mag gaan tot Gods altaren. Heere, geef ons zo elk een gepaste zegen. We bidden voor heel de gemeente, ook voor de verschillende families die in rouw gedompeld zijn. Er zijn er die vanavond condoleren hebben, of die zich voorbereiden op een begrafenis. Er zijn er die vanavond hier in ons midden zijn, maar ook een geliefde verloren hebben. Heere, wees u nabij. Gedenk de zieken, gedenk alle beproefden. Gedenk ons samen in uw gunst en in uw trouw. We vragen het niet omdat we er recht op hebben, maar we pleiten op de Heere Jezus, uit genade. Amen. Ik lees met u de eerste helft van een psalm die wij afgelopen zondag ook gezongen hebben in de voorbereidingsdienst. Dat is psalm 5. En ik lees de eerste 9 versen. En daarna zingen we nog een psalm, vers 63, vers 2... Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Dus we lezen psalm 5, 1 tot 9 en we zingen psalm 63, vers 2. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de Negiloot. O Heere, neem mijn redenen ter oren, versta mijn overdenking. Merk op de stem mijns geroeps, o mijn koning en mijn God, want tot u zal ik bidden. Desmorgens, Heere, zult gij mijn stem horen. Desmorgens zal ik mij tot u schikken en wacht houden. Want gij zijt geen God die lust heeft aan goddeloosheid. De boze zal bij u niet verkeren. De onzinnigen zullen voor uw ogen niet bestaan. Gij haat alle werkers der ongerechtigheid. Gij zult de leugensprekers verdoen. Van de man des bloeds en des onbedrogs heeft de Heere een gruwel. Maar ik zal door de grootheid van uw goedertierenheid in uw huis ingaan. Ik zal mij buigen naar het paleis uwer heiligheid in uw vreze. Heere, leid mij in uw gerechtigheid. Om mijner verspieders wil, richt uw weg voor mijn aangezicht. Psalm 100, vers 1 en vers 3, zullen we dat straks zingen na de overdenking van vanavond. Juich aarde, juich alom de Heere en ga tot zijn poorten in met lof. Eigenlijk hadden we die psalm afgelopen zondag zullen zingen, maar in verband met het overlijden van broeder Bakker werd dat toen een aangepaste psalm. Maar het thema voor de prediking van die zondagmorgen, u weet dat nog, was wel ontleend aan Psalm 100. Komt, nadert voor zijn aangezicht. En we hoorden toen dat er eigenlijk maar twee dingen over zo'n psalmregel te zeggen zijn. Aan de ene kant, dat is voor een mens een volstrekte onmogelijkheid als die op zichzelf ziet. En we vroegen elkaar ook aan de hand van dat voorbeeld van dat jongetje of dat ook door ons proefondervindelijk al zo is beleefd. Of je al eens tegen die muur opgelopen bent die er staat door je eigen schuld. Opdat we ook dat wonder kennen waar dat kind in dat voorbeeld dan ook achter mocht komen. Dat er op Gods bevel en dankzij Gods genade in Christus toch een opening is in de witte wand van Gods heiligheid. 10 meter brede deur die ruimte geeft aan de grootste der zondaren. Nu, we hebben dat ook min of meer toegepast op het avondmaal afgelopen zondag. Maar ik zou vervolgens in deze bijeenkomst de vraag kunnen stellen: hoe zullen we dan naderen voor zijn aangezicht? En toen ik besloot om vanavond die vraag aan de orde te stellen en zat na te denken over wat we dan als stof zouden kunnen kiezen, herinnerde ik mij een hoofdstuk uit dat mooie boek van Matthew Henry, Aan zijn tafel, waarin die ingaat op dat toegaan tot het sacrament van het heilig avondmaal. Hij noemt dat, ik meen dat het hoofdstuk 7 is uit zijn boek, de gestalte van het hart waarin wij tot het heilig avondmaal moeten komen. Hij zegt dan dit: voor een volledig bruiloftskleed dat op dit feest gedragen wordt, is niet alleen nodig een geaardheid des geestes die bij het evangelie past, maar ook een gesteldheid des harten die erbij past. Een beetje moeilijk gezegd misschien, maar wat bedoelt hij? Dat niet alleen maar het hebben van het geloof nodig is om avondmaal te vieren met vrucht, maar dat dat geloof ook in de beoefening moet zijn. Dat is om te beginnen een goede gedachte van vanavond. Geloof is nooit een dood bezit, het is een relatie met een levende Christus. En hoe is het dus met dat geloof op weg naar zondag? Leeft het? Beweegt het? Zoekt het contact met de hemel? Nou, met het oog daarop geeft Matthew Henry in dat hoofdstuk allerlei adviezen. Ik heb daar een selectie uit gemaakt. Ik heb er 6 overgehouden die ik vanavond kort wil nalopen. En ik zeg het meteen maar bij, al die dingen die je dan misschien probeert te onthouden en jezelf ook aan probeert te toetsen of aan probeert te houden de komende dagen, maakt u er alstublieft geen grond van. Altijd weer verleidelijk. Altijd weer een verzoeking. Om dan toch op een of andere manier, voordat het zo'n zondag wordt, wat bij elkaar te sprokkelen waar je mee aan kunt komen. Dat is vanavond niet de bedoeling. Maar terwijl we zeggen de grond voor avondmaal vieren ligt alleen in het bloed van Christus, is het toch aan de andere kant ook wel een goede zaak om je voor te bereiden, zoals een mens zich op een audiëntie bij de koning zou voorbereiden. Dan kijk je ook wat je aantrekt en wat je zal zeggen en hoe je zult gaan. En ik zeg het dan maar, als het hier om gaat, met de woorden van Amos: schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. En nog één ding vooraf. als er vanavond in ons midden zijn. En ik ben blij ook dat ze met ons zijn opgekomen. Degenen die geen avondmaal tot dusver vierden, maar er wel kennelijk mee bezig zijn. Ja, dan leef je misschien anders heen naar die zondag dan een ander. Maar bedenk dan bij wat we gaan overdenken, dat we dan allemaal wel diezelfde zaken nodig hebben. Zeker als het gaat over die gesteldheid des harten. En dat beoefende, toevluchtnemende geloof. Het eerste wat Henry noemt, en dat vind ik wel mooi, dat is: wij moeten heilige aandacht hebben voor het sacrament van het heilige avondmaal. Fijn dat u daarom vanavond hier gekomen bent. We hebben daar ruimte voor willen maken om daar ook extra vanavond mee bezig te zijn. En Henry zegt dat is niet overbodig hoor, want een van de gevolgen van de val is dat onze gedachten niet meer onder controle zijn. Zomaar zit je vol met onreine gedachten of word je beheerst door onbelangrijke en ijdele gedachten. En je bent zomaar afgedwaald als je bezig bent met geestelijke dingen. Een van de kanten van de voorbereiding op een avondmaalzondag is concentreren op de heilige dingen. En dan gebeurt er iets in dat boekje wat je vaak bij Puritijnen ziet gebeuren. Dat Henry dan op een hele verrassende manier Bijbelse voorbeelden daarbij haalt om zijn argument een kracht bij te zetten. Dan heeft hij het bijvoorbeeld over de tempelreiniging door de Heere Jezus. Hoe komt hij erop? U weet de Heere Jezus die uit de tempel de geldwisselaars en de verkopers wegsloeg met zijn geestel. Hij zegt, zo moeten wij ook in zo'n week, als we ons concentreren op het heilige, al die dingen die met geld en goed te maken hebben, moeten we eens een keer op het tweede plan zien te krijgen. Er zijn belangrijker dingen dan geldwisselaars. En ze horen zeker niet in de tempel. Hij noemt ook Nehemia. En ik heb het nog eens opgezocht welk verhaal hij bedoelt. Nehemia die op een gegeven moment, terwijl hij midden in het werk van de herbouw van Jeruzalem zit, een uitnodiging krijgt voor een vergadering. Het is een afleidingsmanoeuvre van de vijanden van het Joodse volk om zijn tijd bezig te houden, te verbeuzelen met onbelangrijke dingen. En Nehemia bedankt voor de vergadering. Zo, zegt Henry, moeten we ook op onze werkdruk letten. Dat de heilige dingen niet in de knel komen. Hij noemt nog dat verhaal waarbij de Heere Jezus zijn eigen familie buiten laat staan, weet u wel, zijn moeder en zijn broers, omdat hij bezig is zijn geestelijke familie toe te spreken. Dat zijn mijn broers en zusters, zegt hij. Zo zijn er allerlei familiebeslommeringen, die ook aan de kant moeten. Dat je je moet concentreren op het heilige. En tenslotte noemt hij, dat is ook verrassend, de roofvogels die in Genesis 15 op het offer van Abraham afkomen. Die Abraham dan ook wegjaagt. Weg van het vlees wat daar ligt. Zo moet je onreine gedachten verjagen. Want ook die liggen gemakkelijk op de loer. Nou, dat is de eerste. Heilige aandacht. In de tweede plaats heilige eerbied. Eerbied voor de majesteit van God. En we hoeven niet lang terug te denken om daar de prediking ook naast te kunnen leggen. Dat was zondagmorgen toch de eerste les waar we samen bij bepaald werden. Die witte wand, dat bordje verboden toegang. Achter de muur is heiligheid en voor de muur staat een in zichzelf onheilig mens. Vergeet het niet, zegt Henry, wat Psalm 89 van God getuigt. God is geducht in zijn heiligen raad en vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. Hij is niet een God, zegt Henry, die zich laat bespotten of bedriegen. In de omgang met hem aan zijn tafel moeten wij onze zaligheid werken met vrezen en beven. En ik dacht zelf erbij, als die heilige eerbied vat op ons krijgt, dan zal dat er ook wel uitkomen, nietwaar? Wij behoren niet tot die mensen die het ervoor houden dat de vreze des Heren zich alleen aan de binnenkant van een mens afspeelt. En daar kun je natuurlijk allerlei discussies op loslaten. Wat is er dan te zien aan een mens? Dan gaan we vanavond geen kledingvoorschriften uitdelen. Maar u gelooft ook wel dat als u erbij geweest zou zijn in de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar, dat u aan de houding van die twee had kunnen zien wie wie was. Of niet? En u heeft er ook wel eens naar uitgezien, nietwaar? Jaloers gedacht aan dat moment toen de kinderen Israëls Mozes van de berg zagen komen. En dat ze aan zijn gezicht konden zien dat hij bij God vandaan kwam. Kun je zien aan mensen? Of ze bij God geweest zijn? Ik koppel daar meteen een derde overweging aan vast. Henry heeft het ook over de noodzaak van een ootmoedig besef van onze onwaardigheid. En hij noemt dan een tekst die klinkt aan het eind van het leven van koning David. Als David zijn leven overziet en de gang die God met hem gegaan is, en dat hij dan hardop zegt: wie ben ik, Heere? En wat is mijn huis dat gij mij tot hier toegebracht hebt? Nou, zoiets kan een avondmaalganger ook wel zeggen, zegt Henry. En hij gaat er nog even op door. Ootmoedig besef van onze onwaardigheid. Weet je waar dat in uitkomt? Misschien vindt u het een beetje vreemd klinken, maar hij heeft het dan over onszelf heilig wantrouwen. En je zou jezelf de vraag kunnen stellen: is dat nou steeds nodig als een mens de Heere nou mag kennen? Hij is tot de Heere Jezus gevlucht. Hij heeft de bevrijding van die genade leren kennen. En dan mag hij aan de tafel de liefde van de Heere Jezus gaan smaken. Hij ziet daar naar uit. Past in die sfeer zo'n uitdrukking van jezelf wantrouwen? Ik lees maar wat Henry ervan zegt. Het is waar, wij mogen niet zo'n twijfel over onze staat koesteren dat onze vreugde in God gedoofd wordt. Of onze hoop op Christus wordt weggenomen. Dat is niet de bedoeling. Ook mag de twijfel niet de wielen van onze wagen losmaken, zodat we stilstaan terwijl we voort zouden moeten gaan. Maar we moeten wel zo'n heilig wantrouwen hebben tegen onszelf, dat wij nederig blijven en niet vleeselijk gerust worden. Daar wil hij voor waarschuwen. Een mens die met wat hij van de Heere geleerd heeft tevreden en gezapig achteroverleunt en denkt: dat hebben we binnen. In dat verband vind ik het ook wel treffend dat Henry dat moment aanhaalt waarop het eerste avondmaal plaatsvond en alle discipelen, allemaal, er was er niet één te goed voor kennelijk, aan de Heere Jezus vroeg: ben ik het, Heere? Verder zegt Henry ook nog: wij hebben ook altijd reden om onszelf te verootmoedigen, omdat wij het onwaardig zijn om avondmaal te vieren. En ik dacht, ja, dat is waar ook. Aan de ene kant een onthutsende gedachte, aan de andere kant misschien ook wel een vertroostende gedachte voor wie op zijn onwaardigheid gestuit is en die daar misschien vanavond ook wel heel erg mee zit en denkt: het kan zondag niet, het kan helemaal niet, het kan nooit. Ik haal dat niet, datgene wat ik in mijn hoofd heb, wat zou passen bij het komen tot een heilige tafel. Er is geen kind van God, zegt Henry, dat het moment bereikt dat hij wel waardig is om avondmaal te vieren. Ja, hij wordt wel voor een waardige medegenoot van die tafel gehouden, maar dat is omdat hij zijn hoop op Christus gesteld heeft. Maar bij de nodiging tot de tafel gaat het heel anders toe dan bij menselijke uitnodigingen. En dat mooie gedeelte uit Lucas 14, waar we ook iedere avondmaalsbediening mee beginnen, weet u wel. De nodiging tot de bruiloft komt nu, alle dingen zijn gereed. Henry haakt daar ook bij aan als hij zegt, de Heer Jezus nodigt geen mensen die zijn tafel sieren. Hij nodigt armen, blinden, verminkten, kreupelen. Dus ootmoedig besef van je onwaardigheid. Maar dan kom ik met het vierde punt bij een heel andere zaak, maar dat gaat tegelijk op. Toch ook een hartelijk vertrouwen in Christus. En een hartelijk vertrouwen in God. Want dat was ook een les die we afgelopen zondag geleerd hebben. De kennis van Christus en het geadopteerd worden door God de Vader. Dat zijn geen twee losse dingen, maar dat hoort bij elkaar. Wie de Zoon van God kent, leert van hem ook de Vader kennen. En daar hoort dus geen slaafse vrees bij. Prachtige tekst uit Hebreeën 4 wordt aangehaald. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat we genade en barmhartigheid mogen verkrijgen ter bekwame tijd. En op dit punt gaat Matthew Henry trouwens wel krasse woorden gebruiken. Hij zegt, zowel onbeschaamde trotsheid als wantrouwende schuwheid beledigen en mishagen de gastheer. Hierin struikelen veel gelovigen. Sommige mensen komen eerder als gevangenen naar de rechtbank dan als kinderen naar de tafel. En dan citeer ik, ze komen bevende, verschrikt en in grote verlegenheid. Hun beschouwingen over de grootheid van het sacrament en hun vrees dat ze onwaardig zullen komen zijn zo eenzijdig dat het een verhindering wordt voor de beoefening van geloof, hoop en liefde. Tegen deze eenzijdigheid moeten wij waken. Want het strekt tot oneer van God, tot ons eigen nadeel en tot ontmoediging van anderen. Einde citaat. Henry haalt nog een mooi voorbeeld aan uit de oudheid. U kent Titus wellicht, een van de keizers uit de eind van de eerste eeuw. De man die Jeruzalem verwoest heeft. Er was eens een keer een man, een arme man, die met een of ander verzoekschrift bij de keizer kwam. Hij had iets opgeschreven, iets belangrijks wat hij de keizer wou vragen. En toen die toestemming kreeg om bij de troon van de keizer te komen en om dat te overhandigen. Toen was hij vlakbij Titus en toen zag de keizer dat toen die man dat blad gaf, dat zijn hand beefde. Toen werd de keizer boos. Hij zegt tegen die man, bied je je verzoekschrift aan een vorst aan, alsof je een stuk vlees naar een leeuw werpt. Dat is dus een gevaar. En ik herinner graag aan de beide preken van afgelopen zondag. Aan de ene kant kunnen we niet genoeg onderstrepen hoe onmogelijk het voor een mens is om ooit nog contact met God te hebben. Aan de andere kant kunnen we niet rijk en ruim en gunnend en duidelijk genoeg prediken welke ruimte er in Christus ligt. En dat in hem geldt, gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. En als je het niet ziet zitten en als het ongeloof je aanvliegt, zegt Henry, dan moet je jezelf maar toespreken zoals de dichter van Psalm 42 het een keer gedaan heeft. Mijn ziel toch, buigt ge u neder, hoop op God. Dat woord hopen brengt mij nog bij een volgend punt. Want de laatste drie van die zes, dat betreft geloof, hoop en liefde, zoals die beoefend worden op weg naar het heilige avondmaal. Naast geloof, vertrouwen in God, komt dan ook levende hoop. Punt 5. Een levend geloof mag alles verwachten wat door het bloed van Christus is gekocht van een God die rechtvaardig is in al zijn wegen. En het mag ook alles verwachten wat in het Nieuwe Testament is beloofd van een God die niet kan liegen. Opnieuw maakt Henry treffende opmerkingen. Als je nou naar de zondag heen leeft, verwacht het dan niet van je eigen verdiensten, maar verwacht veel van Gods barmhartigheden. En wat ik ook wel een hele aardige opmerking vond, zie niet met wereldse ogen naar die zogenaamd karige maaltijd. Hoe zou een buitenstaander daarop kijken? Mensen die voor één stukje brood speciaal naar voren gaan en voor één klein teugje wijn. Kijk nou niet met wereldse ogen naar die karige maaltijd. Maar kijk ernaar met de ogen van iemand die bij de wonderbare spijziging aanwezig is geweest. En die heeft gezien wat Christus met 5 broden en 2 vissen uit kan richten. Kortom, verwacht niet te weinig van de wondermacht van de Heere. Kom niet tot het avondmaal, zegt Henry. En dat is weer zo'n echt puriteinse toepassing. Die mensen leefden met de Bijbel. Kom niet naar het avondmaal zoals Joas naar het sterfbed van Elisa kwam. Die man die 3 keer met die pijlen op de grond sloeg, weet u wel. En toen stopte die ermee. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Ik zei al, geloof, hoop en liefde. Ook de liefde moet in de beoefening zijn. Als de dag nadert dat God zijn kinderen weer eens bij zich roept. Want het avondmaal is een feest der liefde. En als we niet in liefde komen, komen we zonder bruiloftskleed. En verliezen wij de troost van dit feest. Dat betekent heel praktisch dat het niet aangaat als iemand avondmaal wil gaan vieren, dat hij dan op wat voor manier dan ook kwaadwillig of wrokkig of hatelijk is ten opzichte van een ander. En natuurlijk zal iemand zeggen, dat wordt wel eens moeilijk gemaakt. Als iemand je wel vijandig gezind is. Als iemand van alles probeert om je te laten struikelen. Om je nadelen toe te brengen. Maar zegt Henry, als wij kwaad voor kwaad vergelden, kunnen we niet bestaan voor het aangezicht van die God die ons zoveel goed voor kwaad heeft vergolden. En zijn genade maakt altijd gunnend. En als er onder gelovigen verschil van mening is over middelmatige zaken, die zijn er. Dingen waar iedereen in zijn eigen geweten over verzekerd mag zijn en die niet in de Bijbel staan. Want het moet precies zo, het moet precies zo. Als er verschil van mening is, moeten we die dingen niet op de spits drijven. En met een verwijzing naar Marcus 9 zegt Henry dan, wie duivelen uitwerpt in Christus' naam, al volgt hij ons niet, zullen we toch lief hebben. Ik eindig met een citaat. Daar Christus ons eerst heeft lief gehad, zullen wij hem wederliefde moeten bewijzen. Maar aangezien Christus onze broeders heeft lief gehad, is dit voor ons een reden om hen ook lief te hebben. Ziet hoe goed en hoe liefelijk is het dat christenen vriendelijk tegenover elkaar gezind zijn. Eén van hart en één van ziel. Daar gebiedt de Heere de zegen. En geeft hij de beginselen van de vreugde van die wereld waar de liefde volmaakt is en heerst tot in eeuwigheid. Amen. Samen dank. Heere, laat het een zondag mogen worden waar u groot gemaakt wordt met hart en stem. Waar u de dank gebracht wordt, dankoffers voor het brandoffer van Golgotha. En Heere, dan weten we uit uw woord op welke dankoffers u gesteld bent. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Door schuld, besef getroffen en verslagen. Omdat in zo'n geest, die in het stof moet buigen, de verwondering opklinkt over uw neerbuigende goedheid. Over dat wonder van de plaatsvervanging. Dat er één gekomen is, volmaakt en onschuldig. Die de straf op zich wilde nemen die ons de vrede aanbrengt. Heer, laten we daarnaar uitzien om hem in woord en sacrament zondag te mogen ontmoeten. Om hem weer eens te mogen bewonderen. En wilt u daartoe heel deze voorbereidingsweek zegenen. Geef ons een laag besef van wie we zelf zijn. En grote verwachtingen van u. Geef ons geloof, hoop en liefde. En alle drie in de beoefening, Heere, ook naar elkaar toe. Want waar liefde woont, gebiedt u de zegen. Geef ons heilige aandacht. En dat we de roofvogels en de geldwisselaars en de vijanden die ons afleiden en alles maar aan de kant mogen schuiven. Geef ons daar ook kracht voor om te concentreren op u en op uw dienst en op uw genade. Heere, ga met ons als we van hier gaan en breng ons, kon het zijn, zondag weer bijeen. Bedenk allen die met ons meeluisteren vanavond. Geef ook thuis een zegen over het gesprokene. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 132, vers 5 is onze slotzang. Gezegende voortzetting van de voorbereidingsweek gewenst, wel thuis en graag tot zondag.